BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Totale chaos en incompetentie. Het kabinet dat zelf van crisisberaad naar crisisberaad rent na de mondse zegen van BBB bij de provinciale statenverkiezingen krijgt uit alle hoeken kritiek. Is dat terecht? Kan het kabinet deze impasse doorbreken? Blijft BBB succesvol? Hoe gaat het verder met het stikstofdossier? En misschien wel het belangrijkste, wat is de dieperliggende oorzaak van waar we nu in politiek opzicht staan in Nederland? Dat onderzoek ik deze week in BNR's Big Five van de politieke aardverschuiving. En dat doe ik zoals altijd met 5 kopstukken. Vandaag doe ik dat met René Cuperus. Hij is cultuurhistoricus, columnist en co-auteur van de Atlas van Afgehaakt Nederland. En hij is ook verbonden aan Instituut Klingendaal. René, welkom.
Ja, hallo.
Ik ga het natuurlijk zo meteen uitgebreid met je hebben over die atlas. Want daar zitten heel veel mooie verhalen achter. En ook over dat vertrouwensdebat gisteren wat het kabinet heeft overleefd. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik twee dingen aan je vragen. En het eerste is, jij zei net toen de uitslag binnenkwam bij verkiezingsavond van de Nieuwe Wereld, dat je de overwinning van BBB echt al lang had voorzien. Waarom wist je het zo zeker?
Nou ja, voorzien is, klinkt een beetje profetisch. Maar nee, het is natuurlijk wel het verhaal van je Atlas van Afgehaakt Nederland. Daarin voorspellen we eigenlijk. Die gaat over de kloof tussen Den Haag en de samenleving. En vooral tussen de kloof van tussen Randstad en de regio's. Of tussen, en ook tussen de hoogopgeleide en minder hoogopgeleide in Nederland. He, dat zit allemaal in die Atlas. Er zit heel veel onderzoek in. En heel veel reizen door het land zitten daarachter. En daar voel je al heel lang dat deze opstand eraan zit te komen van BBB. En die is dus uitgekomen, wel veel groter dan wij verwacht hadden overigens. Mijn co-auteur Josse de Voogd en ik.
Ja,
maar
jullie hebben het samen gemaakt.
Als je veel door Nederland reist, had je dit al lang zien aankomen. Behalve als je in Den Haag bleef zitten.
Ja, dat is misschien ook al een hele mooie tip voor politiek Den Haag. Ga eens wat meer het land in. Het tweede,
ja, zeker.
Wat ik aan je wil vragen. Je bent hier al zo lang mee bezig. Wat fascineert je hier aan? Jouw collega met wie je het hebt gemaakt, die was zelf eigenlijk, kwam een beetje buiten de maatschappij te staan. Dat was en merkte zelf dat hij ook afgehaakt raakte. Maar wat was het bij jou?
Dat is waar, ja. Ja, Josse, die is chronisch ziek. Dus die heeft heel veel te maken met allerlei gezondheidszorgsystemen waar je helemaal de weg kwijtraakt als burger. Ja, dus dat is bij hem een heel sterke motivatie. Ja, bij mij niet op die manier persoonlijk. Meer dus de algemene zorg over de toekomst van ons land.
Mm-hmm.
Ik maak mij veel zorgen eigenlijk over Amerika bijvoorbeeld. De enorme polarisatie in een land als Amerika onder Trump. Of ook het uit elkaar vallen van Frankrijk zie je. Ook enorme fragmentatie, polarisatie in Frankrijk tussen Macron en de flankpartijen. Italië, waar die postfascistische regering aan de macht is. Zweden, het sociaal-democratisch paradijs, waar de Zweedse populisten opeens aan de macht kwamen. Dus ik maak mij zorgen over het uit elkaar vallen van onze samenlevingen in Europa. En daar gaat die atlas eigenlijk voor een belangrijk deel over.
Zometeen die atlas, daar gaan we dan uitgebreid op in. Maar ook even de actualiteit natuurlijk. Want dat vertrouwensdebat heeft het kabinet overleefd. Hè? Dat weten we intussen. We hebben allebei de hele dag het zitten volgen. Hoe laat werd het voor jou?
Met oortjes in bed uiteindelijk geëindigd. Na Ajax Feyenoord.
Ja.
Maar ja, 00:30 of zo, wat was het?
Ja. Ja.
Dus ik had de hele dag oortjes in gehad, zou ik maar zeggen. Ik heb er nog oorpijn van.
Ja, wat is je afdruk?
Een lang debat. Ja, toch wel schokkend vind ik het eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. In een aantal opzichten schokkend. Ik verbaas me er wel over hoe vastgelopen ons land is. Dat beeld hou ik aan over vastgelopen kabinet en vastgelopen land. Vastgelopen overheid ook. Als je de hele dag eigenlijk het alleen maar over stikstof hebt, alsof de rest van de wereld niet bestaat, vind ik al vrij schokkend. Terwijl we in een oorlog met Oekraïne zitten. Nou, dat woord Oekraïne is nauwelijks gevallen.
Mm-hmm.
Dus dat vind ik schokkend. Dat het alleen maar over stikstof gaat en de vastgedraaidheid daaromheen. We zitten eigenlijk te kijken naar een kabinetscrisis in slow motion. Dat is volgens mij op termijn komt het helemaal niet meer goed met dit kabinet. Als je de harde vijandschap eigenlijk ziet tussen D66 en CDA rondom stikstof. Dat zie ik eigenlijk niet meer goed komen. Dus daar zijn, nou ja, een enorme regeringsonmacht straalt dat uit, dat debat. Daar schrik je dan wel van.
Ja, en dat is eigenlijk al een hele tijd gaande. Hè? Ook na die overwinning van BBB zie je ook al die machteloosheid door een vrij onduidelijke persconferentie op vrijdagavond, waar het ging over versnellen en vertragen. Dat werd overigens wel toegegeven, hè? Maar je ziet dus die machteloosheid. Wat hadden ze nou kunnen doen om dat te doorbreken gisteren? Wat dus in jouw gevoel ook niet is gebeurd gisteren?
Nee, waar het dus enorm aan ontbreekt is een geloofwaardig programma. Geloofwaardig project van hoe gaan we nou die toeslagenaffaire vlot trekken? Wat gaan we nou in Groningen doen om dat op te lossen? Dus dat ontbreekt volledig. Gewoon een concreet plan, een plan van aanpak, waardoor mensen weer vertrouwen en geloof krijgen in politiek en in dit kabinet. Mm-hmm. In plaats daarvan wordt een enorme politieke spel gespeeld gisteren in dat debat. Dus dat vond ik natuurlijk heel dubbel. Aan de ene kant wilde iedereen heel veel recht doen aan die BBB-landslide-overwinning. De rode kaart van de kiezer of van de burger tegen dit kabinet. Alleen het symbool daarvoor, namelijk 2030 loslaten, omdat we die boeren veel te veel hebben overvallen met het stikstofbeleid, dat werd dan opeens heel krampachtig vastgehouden. Dus het was heel dubbel. Aan de ene kant wilde men zogenaamd het signaal heel serieus nemen. Aan de andere kant werd het symbool van dat signaal, namelijk 2030, wat waarschijnlijk ook in die provincies heel zwaar wordt ingezet door BBB, daar werd dan heel krampachtig aan vastgehouden. Dus ik heb een rare ambivalent gevoel overgehouden, eerlijk gezegd, aan die hele dag debat.
Mm-hmm. Wie vond je het slecht? Dat klinkt altijd weer zo naar om het zo te zeggen. Maar wie heeft je het meest verbaasd of positief verrast? Mag ook.
Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo. Ik van Rutte, die zag wel in allerlei commentaren dat hij goed overeind bleef. Ik vond wel zijn body language veel minder. Dat kan ook door die ziekte of door de voedselvergiftiging van gisteren komen. Ik vond hem veel minder zelfvertrouwen uitstralen dan hij normaal doet. Dus een beetje aangedane premier. Mm-hmm. Terwijl hij het retorisch allemaal wel goed deed. Maar ik vond zijn body language niet zo heel erg sterk. Minder dan anders. Dus daar was wel. Alsof hij toch wel een enorme tik heeft gehad, zowel van de kiezer als van de coalitiegenoten, als ook met de motie van wantrouwen van de oppositie. Dus toch een beetje een premier die voelt dat zijn kabinet aan het wegglijden was. Dat gevoel kreeg ik sterk. En verder, ik schrok hem wel. Als we het straks hebben, we het nog wel over polarisatie, geloof ik, in de samenleving.
Zeker, ja.
De vijandschap tussen Wilders en Kaag vond ik niet heel prettig om te zien.
Die is natuurlijk al heel lang aan de gang.
Op de persoon.
Ook, ja.
Ja. En daar werd ook ingegrepen door de voorzitter wel terecht. En toen ging Wilders weer los op de voorzitter en zo. Dat is ook iets heel even los van de Wilders doet het vaak wel knap en grappig en zo. Maar dat is wel een ontsporing van omgangsvormen waar heel veel burgers ook een hekel aan hebben in Nederland. Waar ze ook door afgehaakt raken. Als de politiek eigenlijk alleen maar met zichzelf bezig is en ruzie maakt en niet de problemen oplost. Dat is ook een van de grote oorzaken van afhaken.
En dat woord, om dat afhaken maar weer even erbij te pakken, dat viel ook ontzettend vaak in het debat, viel mij op. Ja. Vind je dat ze het, jij hebt die publicatie gemaakt, de Atlas van Afgehaakt Nederland.
Ja.
Werd het woord goed gebruikt? Want dat is ook wat leuk met woorden, die worden dan aan alle kanten misbruikt natuurlijk.
Nee, dat heeft enorm school gemaakt, het begrip afhaken. En die atlas werd ook wel zelf nog letterlijk genoemd in sommige bijdragen. En eerder debatten nog veel meer trouwens, omdat er inmiddels een heleboel rapporten zijn verschenen van adviesraden die een beetje een kloon zijn van onze atlas. Dat vond ik ook wel een van de meest indrukwekkende momenten in dat debat overigens, nu je het daar toch naar vraagt. Dat was een aanvaring tussen Caroline van der Plas en Rutte. Waarbij Rutte zei ik ben geschrokken van allerlei rapporten van adviesraden hier in Den Haag. De adviesraad, de Raad voor Openbaar Bestuur en de Raad voor de Leefomgeving, allemaal van die hele chique adviesraden in Den Haag, die hadden dan eigenlijk opgeschreven wat de kloof is tussen politiek en samenleving. En toen zei Caroline van der Plas, dat was even indrukwekkend, die zei van hou eens op met die, dat u alleen maar vertrouwen hecht of geloof hecht aan wat adviesraden hier in Den Haag opschrijven. De grootste adviesraad van Nederland is de Nederlandse bevolking.
Ja.
Daar moet u naar luisteren en niet naar al die adviesraden. Dat vond ik echt een heel interessant.
En dat het jou zo raakt, wat zit daaronder?
Nou, dus een van de analyses, dat kwam ook wel heel eerlijk bij sommige bijdragers naar voren, hoor, is toch dat die politiek heel erg in zichzelf gesloten is geraakt. Hè. Ik kom heel vaak op die grote torenflats in Den Haag, op de departementen. Daar werken hele intelligente, creatieve, ook wel integere mensen. Maar wel heb je het gevoel dat ze enorm met de rug naar de samenleving staan. En heel druk met zichzelf bezig zijn. Met onderlinge afstemming en overleg.
En
dat is natuurlijk...
BBB dus heel erg goed.
Door Kernen van de Plas.
Ja, he? Door dat te zeggen.
Wat zegt u?
Wat mij dus wel op weer viel bij Caroline... is dat ze dit dus dan heel goed blootlegt. Maar in haar speech ging ze op een gegeven moment wel... zo'n hele lijst, die duurde ook heel lang... met wat het kabinet allemaal niet goed heeft gedaan. En daar kwam echt... alles werd op één hoop gegooid. Ja. En toen dacht ik wel, nu wordt het een beetje makkelijk... om zo'n... enorm lange lijst en dat allemaal op het tapijt te schuiven van het kabinet. Wat vond jij daarvan?
Ik vond het ook niet de sterkste bijdrage, moet ik eerlijk zeggen. Alleen maar litanie van klachten en alles los en vast bij elkaar geraapt. Een enorme lijst van vier minuten lang hebben ze, geloof ik, spreektijd. Terwijl, zonder enig constructieve analyse daaronder of wat er dan onder die problemen ligt. Hè, want daar ligt wel iets onder. Dat werd ook wel duidelijk in het debat gisteren. Namelijk, hè, die overheid is echt vastgelopen. Dat zeiden een aantal van die ministers ook of vicepremiers. Die uitvoering van het overheidsbeleid, dat is een enorm probleem. Hè? Zie Groningen, zie de toeslagenaffaire, zie de jeugdzorg, zie de GGZ.
Ja.
Er is iets mis met de uitvoering van beleid. En zij noemden die hele... En dat is eigenlijk de onderliggende
vraagstelling. Dat zegt de kern.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is René Cuperus. Hij is cultuurhistoricus, ook politiek historicus, columnist en co-auteur van de Atlas van Afgehaakt Nederland. Terug naar de verkiezingsuitslag. We weten allemaal dat BBB overtuigend heeft gewonnen. En daar ben jij eigenlijk best wel positief over als we jouw columns lezen. Waarom ben je zo positief daarover?
Nou, positief. Ja, deels. Mm-hmm. Nou ja, ik ben er positief over... Om een aantal redenen. Hè. Kijk, die Atlas van Afgehaakt Nederland gaat heel erg over het feit dat grote delen van Nederland zich niet meer vertegenwoordigd voelen door de politiek, door de gevestigde politiek vooral, of zich niet meer gerespecteerd voelen door de politiek. En een van de positieve elementen van die BBB-overwinning was dat de opkomst bij die Provinciale Statenverkiezingen, wat toch altijd een beetje kwetsbare verkiezingen zijn, dat die veel hoger was dan anders. Ja, dus er zijn meer mensen naar de stembus gegaan. Het geloof in de politiek is iets groter geworden door de BBB-opkomst. Dus mensen zijn van afgehaakt weer aangehaakt geraakt, deels.
Ja.
En de grote vraag is natuurlijk, blijft dat zo? Of worden mensen gefrustreerd uiteindelijk weer?
Ja, dan kan het nog harder aankomen. Daar gaan we het zo meteen nog wel over hebben. Maar als je nou terugkijkt
naar die
verkiezingen...
Kijk, het goede van die BBB...
Ja. Nee, ja. Zeg maar.
Nou, dus... Ja, die BBB-overwinning had eigenlijk twee kanten van de medaille zitten eraan. Aan de ene kant hebben dus mensen meer geloof in politiek gekregen door die BBB. He, die hebben toch het idee dat een partij kan zijn die zich iets verantwoordelijker voelt, bestuursverantwoordelijker zou kunnen zijn dan die andere zogenaamde protestpartijen, namelijk PVV en Forum voor Democratie, die zich helemaal buiten de bestaande orde eigenlijk plaatsen en daardoor ook nauwelijks serieus worden genomen. Wel serieus genomen als protest, maar niet als eventueel meebesturen van het land. En de BBB heeft die partijen dus eigenlijk aan de kant gezet. En aan de andere kant is het een partij die de stem vertegenwoordigt van mensen die zich nou niet gehoord voelen in Den Haag. En dat is goed voor een democratie, denk ik.
Zeker. En als jij dan kijkt naar de belangrijkste inzichten van die uitslag en ook kijkt naar de beweegredenen die daarachter zitten en ook naar gebieden, want daar heb je ook naar gekeken. Wat valt jou dan op?
Ja, dus die BBB-overwinning, hè, die was wel veel groter dan wij ook als experts zogenaamd voorspeld hadden. Hè? Mm-hmm. Want hier aan de ene kant was dit de opstand van de regio's. Hè? De opstand tegen de Randstad, de opstand, de boerenprotesten was dit eigenlijk de stem van. Ja, dat zie je ook terug, dat vooral de provincies in het oosten en het noorden enorme BBB-overwinningen lieten zien. Met name Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen. Ja, dus dat is vooral het platteland wat in opstand, wat eigenlijk om de boeren heen is gaan staan. Onder het motto, er is misschien wel iets mis met de natuur en er is misschien wel iets mis met stikstof, maar dit is niet de manier om frontaal de boeren aan te vallen. Het is wat het kabinetsbeleid nu gedaan heeft. He, dus dat is één verhaal onder die BBB-uitslag. Ja. Maar de BBB werd ook de grootste partij in Almere. Of in Zaanstad. Of in Helmond.
En wat zegt dat
of
jou?
Of in Woerden. En daar heb ik nog nooit een boer tegengekomen in Almere. He, dus daar zie je dat de BBB niet alleen het platteland heeft weten te mobiliseren. Maar eigenlijk ook, zeg maar vaak, weet je, de probleemwijken van Nederland. Of steden, de iets minder sexy steden zoals Almere. Dat blijkt uit onderzoek dat er veel mensen wonen die zich niet zo goed in hun vel voelen. Mm-hmm. Die hebben ook massaal op BBB gestemd. Als een soort protest of een soort... Die willen ook gehoord worden en gerespecteerd worden en gezien worden door Den Haag. Die twee verhalen zitten allebei in die grote BBB-overwinning.
Ja. En dan komen we ook uit dat rapport. We zitten een beetje op afstand van elkaar, dus soms zitten we een beetje door elkaar heen te praten.
Sorry daarvoor.
Nee, geeft niet. En voor mij ook. December 2021 is die atlas van Afgehaakt Nederland verschenen. Je noemde net ook eventjes Josse de Voogd. Hè. Je hebt het samen gemaakt over de mensen die dus afhaken bij de parlementaire democratie. Om allerlei redenen. Het rapport kwam er trouwens in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Laten we daar nu wat dieper op inzoomen. Want dat is ook de reden waarom jij dit ook allemaal al zag aankomen. Niet in deze grootte, maar je hebt het wel zien aankomen. Eerst nog even de belangrijkste conclusie die jullie hebben getrokken. En waar de term vandaan kwam. Dat toch nog even, want soms moet je ook even weer teruggrijpen om het allemaal te begrijpen.
Ja, even, want je zei net afhaken van de parlementaire democratie. Dat gaat wel heel ver. Hè? Dat doen mensen gelukkig nog niet. Mensen haken af van de gevestigde politiek met name. Of van de politiek in Den Haag. Het is niet zo dat mensen tegen de democratie zijn. Dat is weer een stap verder. Zo ver zijn we gelukkig nog
gelukkig,
niet.
Gelukkig, ja.
In Nederland, dat kan wel... Hè? Dus mensen zijn... Nee, dus dat kan wel ooit... Dan kom je bijna in fascisme terecht en zo. Zover zijn we, godzijdank, in Nederland en in Europa nog nauwelijks. Maar daarom is het ook zo belangrijk dat de politiek, letterlijk wat Rutte de hele tijd zegt, de politiek, we hebben het gevoel dat de politiek niet meer voor iedereen is, dat zit onder deze uitslag. Dat is de belangrijkste opdracht, niet alleen voor deze regering, maar voor alle partijen in Den Haag, om het gevoel weer te laten ontstaan in Nederland dat de politiek voor iedereen is.
Ja. Want even die term afgehaakt. Toch in de volgorde werken, de term afgehaakt. Nee, waar hebben jullie die toen vandaan gehaald?
Ja, die komt eigenlijk uit een rapport van niemand anders dan Remkes. Remkes die heeft ongeveer alle rapporten in Nederland geschreven. Dit komt ook uit een rapport van Remkes.
Ja, die viel ook
die
heel
had
vaak.
Die had een vrij harde staatscommissie parlementair systeem. Was er een tijdje, een paar jaar geleden, vijf jaar geleden. En daarin kwam dat woord afgehaakt eigenlijk voort. Naar voren, namelijk we dreigen in onze democratie groepen te hebben die het geloof in de politiek aan het verliezen zijn. Die het gevoel hebben dat ze niet vertegenwoordigd worden, dat ze niet gerespecteerd worden. En dat is eigenlijk het geval naarmate men lager opgeleid is en verder van de Randstad afwoont, is dat gevoel van afgehaakt zijn groter. En eigenlijk, dat zeggen wij ook in onze atlas, afgehaakt is een beetje een naar woord, alsof je de mensen de schuld geeft dat zij afhaken. Maar eigenlijk is het echte verhaal is dat mensen tot afgehaakt gemaakt zijn.
En hoe is dat gebeurd dan? Afgehaakt zijn.
Ja. Dat is een heel complex verhaal hoor. Voor een deel heeft dat te maken met de veel te ingewikkelde technocratische juridische systemen waar wij als overheid ICT-systemen ook burgers mee benaderen. Zie de toeslagenaffaire, zie Groningen. Ja, dat werd letterlijk door Carola Schouten gisteren ook gezegd in haar bijdrage. Dat zij als armoedeminister doorheeft dat eigenlijk al haar voorzieningen, al haar regelingen, dat die in plaats van beschermend werken voor arme mensen in Nederland, dat die juist vaak vernederend werken voor mensen in Nederland. Ja, dat zei ze letterlijk in het debat gisteren.
Ja.
En dat ze er alles aan wil doen om de systemen te veranderen, zodat mensen daar steun van ondervinden en niet het gevoel krijgen dat ze vernederd worden door de overheid.
En dus denk je dan door zo'n opmerking, zij heeft het begrepen?
Ja, zeker.
Ja, dus dat zijn punten die je moet benoemen om ook echt het gevoel te geven van ik begrijp wat er nou structureel mis is.
Ja.
Ja. Ja.
Ja, dus dat vond ik. Dus het kwartje is echt wel gevallen als je dat debat echt helemaal op je in liet werken gisteren.
Mm-hmm.
Dan hoorde je echt wel veel bewindslieden zeggen van We hebben de manier waarop de overheid nu functioneert, die leidt tot afhaken. Het tragische daarvan is, vooral de mensen die heel afhankelijk zijn van de politiek, of de politiek heel hard nodig hebben, die zijn het meest cynisch over de politiek. He, dus zeg maar de onderkant van de samenleving, die heel veel te maken heeft met overheidssystemen, die in de uitkeringen zitten of heel veel zorg nodig hebben, dat zijn juist de mensen die niet meer gaan stemmen.
Ja, en jij zegt op een gegeven moment ook. Jij zegt op een gegeven moment ook van, we hebben het met z'n allen constant over seksisme, over racisme, maar bijna nooit over klassendiscriminatie. Sterker nog, we hebben er niet eens een woord voor.
Ja, dat heb ik al ergens gezegd, geloof ik.
Ja.
Klassisme heet dat met een lelijk woord in Engeland. Maar dat is wel zo. Dus maar dat is ook een complex verhaal. Hè, een van de. Ik moet zo meteen straks optreden bij de MBO. Hier een hele grote conferentie van alle MBO's van Nederland. En dat gaat erover. Die voelen zich ook afgehaakt. Of die voelen zich ook niet volledig gerespecteerd. In een samenleving die heel erg gedomineerd wordt door hoogopgeleiden. Met name door grootstedelijke hoogopgeleiden. Die zetten heel erg de normen en waarden uit eigenlijk in onze samenleving.
Ja, laten we daar zo meteen over verder praten. Want daar zit ook nog een heel verhaal achter. En ook hoe we nou tot politieke verzoening en ook verzoening met alle burgers kunnen komen. Mijn gast is René Cuperus. Hij is cultuurhistoricus, politiek historicus. Blijf luisteren.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de politieke aardverschuiving die dat goed kunnen duiden. Eerder sprak ik daar al over met Ilona Lagas, de lijsttrekker van de BBB in de Eerste Kamer. Over de monsterzegen van de partij sprak ik natuurlijk ook met haar. En met VVD-prominent Ed Nijpels heb ik gesproken en PvdA-prominent Gerdy Verbeet. Alles is zoals altijd terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is René Cuperus. Hij is cultuurhistoricus, politiek historicus, columnist en mede-auteur van de Atlas van Afgehaakt Nederland. Het komend half uur, René, wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk hoe het kabinet nu verder moet in de komende twee jaar. En de grote verzoening tussen groepen in Nederland. En daar hebben we het over heel veel groepen. We hebben het over klimaatdeugers ten opzichte van klimaatvervuilers. Randstad, regio, tevreden en ontevreden. Het is eigenlijk heel erg breed. En dat heb je net ook al de eerste contouren geschetst. Ook naar aanleiding van die Atlas van Nederland. En laten we op dat punt wat verder inzoomen om toch nog even wat beter die atlas, want misschien is het voor mensen ook een beetje weggezakt. Hoewel we de term heel vaak horen, weten mensen soms niet meer precies wat erachter zit. Je hebt net al heel erg dat maatschappelijk onbehagen genoemd. Maar als je kijkt naar de grootte van de groep, hoe groot is nou die groep die zich niet meer gezien voelt, die zich afgehaakt gemaakt voelt en of afhaakt? Hoe groot is die groep?
Ja, zo hangt een beetje. Nou ja, zeg, kijk maar naar de BBB. He, dat 30% heb je het wel over, minstens.
Ja.
En er zijn sommige steden, ik kom in steden, in Amsterdam werk ik vrij intensief, ik ga naar Arnhem nu ook. Bij gemeenteraadsverkiezingen stemt de helft van de stad al niet meer. Onderschat niet hoe. Dat is 50% van Amsterdam stemt eigenlijk niet meer bij de gemeenteraadsverkiezingen. En dat is niet een willekeurige groep mensen die niet meer stemt. Nee, dus de binnenring, zeg maar de rijke, welvarende deel van Amsterdam, die allemaal in mooie grachtengordel wonen, die stemmen allemaal wel heel braaf. Maar in Amsterdam Zuidoost of in Amsterdam West, Nieuw-West, daar wordt niet gestemd.
Nee, omdat het gewoon geen zin meer heeft of zo, politiek, dat gevoel. Ze hebben dat gevoel.
Nou, die hebben de politiek die hebben de politiek het hardste nodig eigenlijk, zou je zeggen.
Ja.
Qua sociaal-economische omstandigheden. Maar die zijn het vertrouwen in de politiek kwijt. En dat geldt in Arnhem ook. Het arme deel van Arnhem stemt niet meer. En het rijke deel van Arnhem wel. Dat is waar die atlas over gaat. Van hallo, is de politiek nog voor iedereen? Of is die alleen nog maar voor de rijke, welvarende, hoogopgeleide, gezonde mensen? Want wij zien een stempatroon, daar gaat die atlas over. Hè? Mijn collega Josse de Voogd is electoraal geograaf, heet dat chic.
Ja.
Dus die kijkt naar waar stemmen mensen nog? Welke regio's stemmen ze niet en welke regio's wel? En waar wordt wel of niet op de gevestigde politiek gestemd? Of waar wordt juist tegen het establishment gestemd? Daar gaat die atlas over. En dan schrik je van de patronen die in Nederland zichtbaar zijn. En dat is een voorwaarschuwing geweest voor zowel de boerenprotesten als voor de opkomst van BBB.
En ligt dat nog even toe? Want jullie hebben ook gegevens gebruikt van het als het gaat ook over patronen die jullie hebben ontdekt. Jullie hebben allerlei gegevens ook van de RIVM, de GGD, CBS, allemaal gecombineerd. Hè? Dus het is echt ergens echt op gebaseerd en heel veel gesprekken ook gevoerd. Wat is dan echt het meest opvallende wat naar voren komt?
Ja, dat is natuurlijk heel veel over te zeggen in een korte tijd. Ja. Maar een van de meest positieve verhalen uit die atlas, en daardoor werd hij ook wel veel opgemerkt in Den Haag, is dat er is een regio in Nederland, Noordoost-Nederland, eigenlijk het BBB-gebied als je heel eerlijk bent. Hè, dus dat is Overijssel, Drenthe, Friesland, Twente. Dat is een gebied wat eigenlijk als je op de kaarten kijkt helemaal niet zo rijk is. Hè, wat sociaal-economisch veel gemiddeld is. Waar ook heel veel niet hoogopgeleide wonen. En anders dan in de andere delen van Nederland, in de grote steden met name. Hè, daar zie je dat vooral de rijkere, hoogopgeleide gelukkig zijn. En vinden dat de goede kant opgaat met Nederland en de andere deel van de stad niet. Dit is nou net een deel van Nederland waar men eigenlijk heel gelukkig is. En goed in zijn vel zit. Hè, dat noemen ze ook wel de Friese paradox in Friesland. De welvaart is relatief laag in Friesland. Maar het geluksgevoel, het welzijn is heel hoog.
Mm-hmm.
En hoe komt dat nou? Omdat de samenleving daar nog heel sterk is. Daar is heel veel gemeenschapskracht. Hè, dat heet daar nabuurschap in Oost-Nederland of Meanskip in Friesland.
Ja.
En het blijkt dat in steden en dorpen waar heel veel samenlevingsgevoel bestaat, dat men daar, ondanks het feit dat je niet zo rijk bent en ondanks het feit dat je niet zo hoog opgeleid bent, dat je toch in deze samenleving eigenlijk heel, heel goed in je vel kan zitten. En als je dat gebied in Noordoost-Nederland, dat lijkt eigenlijk sociaal-economisch een beetje op West-Brabant,
hè,
rondom Roosendaal.
Mm-hmm.
Dat is een gebied waar mensen veel minder gelukkig zijn. En veel ongezonder zijn. En veel minder bloed doneren aan het Rode Kruis. En waar veel minder vrijwilligerswerk is bijvoorbeeld. Dus dat is een hele interessante.
Ja, dus eigenlijk
land
zeggen
van ons
jullie
een hele
van,
grote verschillen eigenlijk.
Ja, eigenlijk zeggen jullie de gezondheids. Kaart van Nederland is ook een politieke kaart van Nederland. En daardoor konden wij zo goed ook voorspellen wat er zou gebeuren nu. In de uitslag die we nu allemaal, iedereen op zijn manier aan het verwerken is.
Het is heel tragisch, vind ik dat. Hoe ongezonder je bent, hoe minder je geloof hebt in de politiek blijkbaar. Of je bent heel druk. Het is eigenlijk de echte reden is men is aan het overleven. Ja, er zitten heel veel mensen, dat blijkt ook wel uit al die voedselbankverhalen nu in het Rode Kruis, wat met voedsel bezig is. We onderschatten hoeveel mensen aan het overleven zijn. In de overlevingsstress zitten in Nederland en daardoor ongezond zijn.
Ja.
En heel ver afstaan van politiek of van stemmen. En het tragiek is eigenlijk dat juist die mensen de politiek en goede regelingen en beschermende regelingen het hardste nodig hebben.
Mm-hmm.
Maar het minst bereikt worden door de politiek.
Ja, want ik zag ook in jullie rapport ergens staan van de kaart die maakte uiteindelijk duidelijk dat waar de meeste mensen met obesitas wonen. Daar zijn opmerkelijke gelijkenissen met de geografische verspreiding van PVV-stemmers. En hetzelfde gold voor medicijngebruik. Ja, ik vind dat toch wel. Ja, dat is echt opvallend.
Ja, hele rare koppelingen zijn dat. Hè? Alsof, dus nee, daar moet je bij oppassen. Nou ja, dat laat zien dat hoe ontevredener je eigenlijk. Of hoe, nou ja, hoe ongelukkig je in het leven bent.
Mm-hmm.
Hoe minder de gevestigde politiek voor jou blijkbaar de uitweg is. En dat vind ik wel. Hè, dat moeten we goed op ons laten inwerken. Dat blijkbaar mensen die echt in nood zijn. Dat die zelfs in onze hele rijke, welvarende Nederland, hè, met een zogenaamd hele, hele goede voorzieningen en verzorgingsstaat, dat die aan het gevoel krijgen dat die overheid en politiek niet meer voor hen is. Dat is volgens mij het harde signaal van deze verkiezingen.
Ja.
En je zag dat kwartje ook wel, hè, als je goed luistert naar het debat gisteren, zag je ook dat dat kwartje eigenlijk wel aan het vallen is in Den Haag. Alleen heeft men nog niet de weg gevonden om echt het te veranderen.
Hoe we ermee om. Nou, laten we daarover praten. Hè? Want jij schreef net na de uitslag van de recente verkiezingen in NRC. De verkiezingsuitslag dwingt tot een grote verzoening. Zowel de BBB als bestuurlijk Nederland dragen een grote verantwoordelijkheid. En dan moet je natuurlijk ook goed benoemen wie er met wie verzoend moet worden. Je hebt al een paar dingen genoemd. Hè? De Randstad versus de regio komt ook wel in jouw verhaal naar voren. Mensen die in armoede leven. En dus je ziet ook een relatie met gezondheid. Maar het klimaat heb ik je nog niet zo horen benoemen. Als je kijkt naar de verkiezingsuitslag. Dat klimaat speelt natuurlijk ook een belangrijke rol. Dan heb je ook twee uitersten natuurlijk tegenover elkaar staan. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja. Nee, dat is een goede vraag. Want dat wordt eigenlijk niet zo onderkend nog. Dit zijn de tweede klimaatverkiezingen die we gehad hebben. Vier jaar geleden was Forum voor Democratie de grootste partij, tot ieders verbazing, hè, Baudet met die uil.
Ja.
Dat was een verkiezing vlak na het klimaatakkoord. Nadat dat klimaatakkoord was aangenomen, waar we van de burgers allemaal het gevoel hadden dat we daar niet echt aan tafel zaten. Toen was er ook een massief protest over eigenlijk klimaatbeleid, was de opkomst van Forum voor Democratie toen. Dit zijn de tweede klimaatverkiezingen, deze provinciale statenverkiezingen. Ja. Die gingen natuurlijk voor een belangrijk deel over stikstof. En als symbool ook, als symbool van hoe gaan we eigenlijk om met die enorme klimaattransitie, energietransitie waar we in zitten. En een van mijn dingen waar ik heel druk mee ben, is klimaatrechtvaardigheid. Dus prima dat we met z'n allen een hele ingewikkelde, complexe klimaat- en energietransitie met elkaar aangaan. Alleen mensen hebben heel sterk het gevoel dat dat op een onrechtvaardige manier gebeurt.
Ja.
Dat de kansrijken daar meer van profiteren dan de kansarmen. En zo'n enorme complexe transitie kan alleen maar werken als mensen het gevoel hebben dat het eerlijk toegaat en rechtvaardig is. En dat is het symbool ook van deze BBB-uitslag. Dat men het gevoel heeft, ja hallo. Ik werk veel in de grote steden. Je wil niet weten hoe daar over het platteland of over boeren wordt gesproken. Dat gebrek aan respect voor het platteland en voor de niet-randstad en voor de niet-grote steden, dat is een manier waarop je van onrechtvaardig omgaat.
Kijk, en daar is natuurlijk nu heel veel aandacht voor. En dat heeft BBB ook weten te bereiken. En daar hebben we het nu continu over. Maar ik hoor ook al die mensen die zich heel erg zorgen maken over de planeet. En dat is echt niet alleen grachtengordel. Dat is echt denk ik ook wel wat breder dat gevoeld wordt. Of misschien zeg jij dat het wel alleen grachtengordel is. Maar is het toch alleen grachtengordel?
Klimaat was. Kijk, dat is deel van het verhaal van die Atlas van Afgehaakt Nederland. Is dat de thema's van hoogopgeleid Nederland veel zwaarder tellen dan de thema. Ik zeg altijd: de helft van Nederland ligt wakker van het klimaat. De andere helft van Nederland ligt wakker van migratie en wonen.
Ja.
En migratie is veel minder gerespecteerd thema in de politiek dan klimaat. En dus het gaat om evenwicht en balans. En die balans in Den Haag, dat heeft ook ermee te maken dat dat is ook een verhaal van onze analyse, is dat de volkspartijen in crisis zijn. Dat de verbinding in de samenleving die we vroeger hadden, binnen het CDA, binnen de PvdA, binnen de VVD, binnen de zuilen vroeger. Al die verbindingen die we vroeger in onze samenleving hadden, die zijn kapot of die zijn in crisis. Ook de verbindingen tussen grote steden en platteland, of tussen Zuid-Nederland en Noord-Nederland. Ja. Dat is allemaal.
Oké, okay, is dit al een deel van de oplossing is? Laten we daar zo meteen over verder te praten. Mm-hmm.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de politieke aardverschuiving. Morgen dan sluit ik de week nog af met Karin van Oudenhoven. Zij is directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. En doet natuurlijk ook heel veel onderzoek naar hoe het in Nederland gaat. En hoe we ons voelen en hoe gelukkig we zijn. Mijn gast vandaag is René Cuperus. Hij is cultuurhistoricus, columnist en mede-auteur van de Atlas van Afgehaakt Nederland. En we kwamen tot een belangrijk punt, René, waar je eigenlijk ziet ook. Eigenlijk iets aangeeft wat er nu moet gebeuren. Wat moet er in de kern gebeuren om hier nu echt een versnelling, en dat we ook straks naar een ander debat zitten te kijken, waar niet alleen het een beetje binnenkomt bij de mensen in Den Haag waar het over gaat, maar dat er ook wordt doorgepakt?
Ja, dat is een grote vraag. Ik ben zelf eigenlijk voor nieuwe verkiezingen, als ik heel eerlijk ben, als je dat zo ziet. Dit is vast. Dus kabinet vind ik vastgelopen. Elke partij moet opnieuw eigenlijk zelfkritiek beoefenen en nagaan wat gaat er nou eigenlijk mis in die overheid, wat gaat er mis in de politiek. En echt dus een heel serieus programma opstellen waar ook een hele goede maatschappelijke reality test in zit. Hè? Want al dat beleid is makkelijk om achter een beeldscherm allemaal mooi beleid te maken. Maar het gaat om de reality test in de werkelijkheid. Volgens mij hebben we echt een reset nodig in Den Haag. Om op een andere manier met de samenleving om te gaan. Om beter door te krijgen hoe groot die kloof eigenlijk is tussen de gevestigde politiek en de samenleving. En om nieuwe verbindingen te leggen.
Ja. Ja.
Tussen Den Haag en provincies. En
speelt jouw PvdA hart hier dan ook een rol? Want dat zou misschien ook wel goed zijn voor die partij.
Mijn PvdA hart klopt heel zachtjes. Ik ben heel erg slapend lid geworden.
Ja.
En eerlijk gezegd, ik vrees dat de PvdA dus in zijn oude vorm al overleden is.
Ja.
Juist symbool is voor het. Nou ja, symbool is voor het verloren gegaan van allerlei verbindingen die in die samenleving bestonden.
Ja, want daardoor heeft dit eigenlijk kunnen ontstaan. Doordat zij dat gevoel, ja. Eigenlijk wat je nu ook bij het CDA ziet, was natuurlijk eerder bij de PvdA het probleem.
Zeker.
Ja,
totale
ja.
implosie van die volkspartijen. Het lukt die partijen niet meer, is niet meer gelukt. Hè, om Nederland in zijn breedheid te vertegenwoordigen. Om het land bij elkaar te houden in al zijn verschillende vormen en soorten.
Mm-hmm.
Hè, en dat gaat met name over grote steden en niet grote steden. Hoogopgeleide en niet hoogopgeleide. Hè. Dat is heel moeilijk om dat nog samen te brengen.
Ja. En terwijl dus klimaatvervuilers en klimaatburgers, hè, dat moet ook nog bij elkaar. Er zijn veel dingen die bij elkaar
klimaat is een splijtswam.
Ja, ja.
Het is ook een splijtswam tussen generaties. Hè?
Ja.
En je ziet dat jongeren terecht helemaal hoog tot de botel zijn over klimaat. Maar iets te veel vind ik soms. Hè? Maar iets te veel van de. Ik hoef maar een half uur met een GroenLinks te praten. En de democratie is bijna opgeheven als je niet oppast. Hè? Dan is die klimaatapocalypse wordt zo zwaar voorgesteld dat we bijna alles moeten veranderen om die tegen te gaan.
Ja,
dat is een gevaarlijk iets fanatiek. Maar dus je ziet wel, hè, we zitten in een hele belangrijke overgangstijd. Hè, waarbij we de democratie eigenlijk opnieuw moeten uitvinden.
Mm-hmm.
Waarbij we partijen weer opnieuw moeten uitvinden. En vooral de uitvoering van het overheidsbeleid. Dat is echt de key. Als we daar niet betere manieren voor vinden om beleid op een rechtvaardige manier te laten landen in de samenleving, dan houden we heel veel van dit soort debatten, vrees ik.
Laten we ook even een andere gast erbij halen. Want we hebben altijd de kettingvragen. En mijn gasten stellen elkaar dus vragen. In de vorige aflevering sprak ik met Ilona Lagas. Zij is lijsttrekker voor de BBB en beoogd fractievoorzitter in de Eerste Kamer. En die had deze vraag voor jou. Luister maar.
Ja, hij heeft met een collega de Atlas van Afgehaakt Nederlands geschreven. En waarom dat hij vindt het belangrijk, schrijven ze daarin, om te begrijpen wat de polarisatie langs de nieuwe scheidslijnen kan temperen. Daar is hij naar op zoek. Maar ik ben nou zo benieuwd hoe René ons nu zou adviseren om alvast polarisatie te gaan temperen.
Mooie vraag.
Ja, hele mooie vraag. Hele mooi. Ja, heel leuk. Gefeliciteerd. Met haar mooie overwinning natuurlijk.
Ja.
Ik heb er natuurlijk wel veel over gezegd. Veel heeft te maken met teloorgegane verbindingen in de samenleving. He, tussen Randstad en niet-Randstad. Tussen wat dan theoretisch en praktisch opgeleide heet. Op een chique manier. Dus daar is die BBB-overwinning. Kan daar een belangrijke rol in spelen. Ook, hè, dus ik heb ook in dat NRC-stuk gezegd, zowel bestuurlijk Nederland heeft een hele grote verantwoordelijkheid om die kloof te dichten met de samenleving. Maar ook BBB heeft een belangrijke verantwoordelijkheid om de polarisatie te temperen. Door namelijk afstand te nemen van, hè, er zit ook wel een rand in dat boerenprotest wat heel erg dicht tegen het complotdenken aanzit. En bijna tegen gewelddadig protest aanzit. Ja, dus ook, BBB is natuurlijk toch een beetje een onbekende partij nog voor ons allemaal. We weten niet precies wat ze.
Er zijn natuurlijk ook allemaal beschuldigingen ook naar die partij. Dat ze door de grote agrobedrijven worden gefinancierd. Hoewel er geen harde bewijzen voor zijn. Dus dat is ook altijd een beetje vaag. Maar zij moeten ook heel erg oppassen, zeg je, hoe ze zich nu gaan positioneren.
Ja, dus zij moeten zij zijn heel belangrijk, denk ik, voor die verzoening in Nederland. Dus allerlei groepen die uit elkaar zijn gedreven de afgelopen 20, 30 jaar. Dus die BBB zie ik als een heel potentieel belangrijke toegevoegde waarde om onze democratie weer sterker te maken. Maar dan moeten ze wel afstand nemen van alle extremiteiten die ook in onze samenleving zitten. Hè, die ook die polarisatie bevorderen. Hè, complotdenkers, mensen die tegen geweld, al die bedreigingen uiten tegen politici en zo. Dat veroorzaakt ook die polarisatie. Ik zou ook zijn tegen alle anonieme accounts op sociale media. Dat is ook een belangrijke reden van polarisatie. Dat enorme gescheld en extreem gedrag op sociale media is ook een van de factoren, blijkt uit onderzoek, waardoor mensen in bubbels aan het polariseren zijn. Waarin je een soort vijandschappelijk wij-zij denken krijgt.
Ja.
Kijk naar Trump en Amerika, hoe die polariseert.
Ja.
Dat is nou net wat je niet moet hebben in een middenklasse samenleving als de onze.
Die nou ja, en ook Italië, waar het politieke midden eigenlijk verdwenen is door grote tegenstellingen, ook tussen de regio en de stedelijke gebieden. Dus wij moeten heel erg oppassen dat we niet steeds verder wegzakken, ook in dat scenario, zeg jij. Misschien is
dat
het ook mooi om
voor Nederland.
Ja, misschien is het ook mooi om daar ook weer een vraag aan te stellen voor de volgende gast. Want morgen dan spreek ik met Karin van Oudenhoven, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Wat zou je haar willen vragen?
Ja, de opvolger van Kim Putters is dat, hè?
Jazeker, maar
ik ben wel een fan van het SCP, hè, Sociaal Cultureel Planbureau. Die doen belangrijk onderzoek ook. Hebben we ook wel veel gebruik van gemaakt in onze Atlas van Afgehaakt Nederland. Ik vind wel soms die instituten in Den Haag een beetje aan de brave kant. Iets te voorzichtig. Dus ik zou haar willen oproepen om soms iets scherper neer te zetten waar nou in Nederland de schoen wringt dan soms in de SCP-rapporten gebeurt. De voorbeeld daarvan, ik zag haar toevallig op tv deze week bij WNL ochtendprogramma. En daar zei mevrouw van Oudenhoven, zei, ja, wat Nederland eigenlijk nodig heeft is één verhaal over de toekomst. We moeten eigenlijk weer nadenken over wat het toekomstverhaal van onze samenleving zou kunnen zijn. Daar ben ik het precies helemaal mee eens. Alleen, wat ik zou gaan willen vragen, is het probleem niet in Nederland dat we verschillende verhalen van de toekomst door elkaar heen nu zien? Dat het kabinet, die Atlas van Afgehaakt Nederland gaat erover dat het toekomstverhaal van grootstedelijke hoogopgeleiden te dominant is. En dat een hele grote groepen zich niet herkennen in dat toekomstverhaal. Is dat niet het grote twistpunt op dit moment in onze Nederlandse samenleving? Dat zou ik haar willen voorleggen.
Mooie vraag ook weer om voor te leggen. Want daar zit heel erg ook in ieder geval hoe jij naar kijkt. Hè? Dat we, om het maar over polarisatie. Er zijn verschillende polen. En dat moet ook dan in dat nieuwe verhaal van Nederland goed geborgd zijn. Hè? Dat is eigenlijk een beetje de kern van jouw oplossing. Zou ik het zo mogen samenvatten?
Ja, toch veel meer nieuwsgierigheid naar andere groepen in de samenleving. Dan. Hè? Dus pas op, kom uit je bubbel. En uit je comfortzone en reis veel meer door Nederland heen. En roep ik ook altijd tegen ambtenaren in Den Haag. Want je wil niet weten hoe weinig er eigenlijk kennis is over de rest van Nederland. Ja, dat zie je bij de slimste mens vaak terug. Hoe slecht men Nederland kent, de gemiddelde Nederlander.
Ja, ja. Ja,
dus heb veel meer nieuwsgierigheid voor het land en voor verschillen. En dat hebben we nodig omdat die verbindingen van vroeger eigenlijk zijn weggevallen. Dus we moeten nieuwe verbindingen zien te ontwikkelen en ontwerpen.
Mooie slotconclusie.
Anders eindigen we in Amerika of Zweden of Italië. Dat is onze waarschuwing.
Dankjewel René Cuperes, cultuurhistoricus, columnist en mede-auteur van de Atlas van Afgehaakt Nederland. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five zoals altijd terug te luisteren. Abonneer op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niks mist. Ik wens je een mooie dag.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.